Bedankt dat jullie allemaal in grote getallen zijn omgekomen. Tegenwoordig hoor je heel vaak, als ik een lezing op een universiteit over kernwapens, en ik begin met de vraag van mensen, wat vinden jullie van het onderwerp? Ja, het antwoord is toch meestal van, ja, het is iets ouderwets van vroeger, jaren 50, Koude Oorlog, kernwapens, wat hebben we er nu nog mee? Goed, als ik ze dan aan het eind van de lezing nog een keer vraag, wat vinden jullie nu van het onderwerp? Dan vinden ze het ineens wel heel belangrijk. Dat is mijn doelstelling natuurlijk ook een beetje. Maar ik ben wel blij dat hier zo'n grote club mensen bij elkaar zit die het onderwerp nog steeds belangrijk vindt. Ik dacht ook een beetje bij het voorbereiden van mijn lezing van, ja, wat heb ik jullie te vertellen? Ik ging al een beetje van uit dat ik hier een van de jongste mensen zou zijn. Ik zit denk ik korter in het vak dan jullie de kennis over dit onderwerp bijhouden. Dus toen mij werd gevraagd van, kun je iets vertellen over de verspreiden van kernwapens, waarom willen landen kernwapens, dacht ik, nou, ik ga een beetje een wat prikkelende stelling hier neerzetten. Of een prikkelend betoog. Ik ga niet helemaal in detail. Bovendien, in 3 kwartier kan ik niet helemaal uit de doeken doen waar ik voor mijn proefschrift een heel boek over aan het schrijven ben. Namelijk, waarom willen landen kernwapens hebben? Of niet? Ook een hele belangrijke vraag. En waarom niet eigenlijk? Maar ik wil eventjes gewoon een gedachte prikkelende verhaallijn volgen voor jullie. En om te beginnen, waarom willen landen kernwapens? Heel lang is het debat over waarom willen landen kernwapens, is dat gegaan over veiligheid. Kernwapens brengen veiligheid. En als je kernwapens hebt, dan kun je al je vijanden afschrikken, want niemand durft je meer aan te vallen. Je kunt meteen door middel van afschrikking, sla je de aanval af voordat de aanval gebeurd is. Dat klopt. Tot een bepaalde hoogte, zeker aan het begin van de kernwapenrace, vanaf de jaren 40, was veiligheid heel erg belangrijk. Ook in het academische debat is echter wel een verandering gekomen, met name de afgelopen 30 jaar zal ik maar zeggen, waarin men heeft gezegd, ja, het is niet alleen maar veiligheid dat die kernwapens brengen. Een heel belangrijk aspect waarom landen kernwapens willen is ook prestige. Er is blijkbaar een soort internationale norm die zegt, landen met kernwapens, dat zijn grootmachten, die tellen mee. Kijk alleen maar naar de 5 permanente leden van de Veiligheidsraad. He, dat zijn allemaal kernwapenmachten, ook nog erkennen kernwapenmachten door het non-proliferatieverdrag. Dat geeft blijkbaar een bepaald prestige. En over die veiligheid kun je nog allemaal debatten aangaan. Dat ga ik nu niet doen, maar wie weet tijdens de forumdiscussie nog. Brengen kernwapens nu echt veiligheid? Ik denk dat je daar een heleboel discussie over kunt voeren. Ik denk dat je ook kunt zeggen, kernwapens brengen onveiligheid. Want je bent een gevaarlijke vijand geworden voor je vijanden waarvoor je kernwapens wil hebben. Je lokt meer instabiliteit uit. Je lokt wapenwetlopen uit. En ja, er zijn artikelen volgeschreven over bijvoorbeeld het geval India-Pakistan. Zijn die 2 landen nu veiliger, nu ze allebei kernwapens hebben, dan ze waren voordat ze kernwapens hebben? Ik denk dat je die discussie echt kunt voeren van nee, dat is helemaal niet zo. Misschien even veilig of even onveilig, maar misschien nog wel onveiliger. Want ja, de vernietiging van hun landen is misschien wel naderbij gekomen eigenlijk door die wapens. Dus wat ik eigenlijk wil zeggen is, prestige is ook een hele belangrijke rol bij het willen van kernwapens. En ik wil niet alle landen gaan doorlopen die de afgelopen decennia kernwapens hebben geproduceerd. Afgezien van de 5 aan het begin, de permanente 5 van de Veiligheidsraad, ook niet toevallig. Maar ik wil eventjes ingaan op de verdachte landen van de afgelopen paar jaar. En dan kom je eigenlijk momenteel uit op Noord-Korea en Iran. Ik zou Syrië kunnen noemen, maar goed, we weten allemaal, in 2007 heeft de Israëlische luchtmacht een eind gemaakt aan het nucleaire programma van Syrië. Voorlopig in ieder geval. En bovendien heeft Syrië momenteel andere problemen. Dus ik denk dat hun kernwapenprogramma vrijwel stil ligt. Maar Noord-Korea en Iran. Ik denk dat allebei voorbeelden zijn van landen waarbij je kunt zeggen, hun wens om een kernwapenprogramma te hebben, komt toch vooral ook voort uit prestige. Natuurlijk hebben ze allebei een heel groot veiligheidsprobleem. Noord-Korea, ik weet niet of jullie iets van het land afweten, maar met hun Juche-ideologie, die gaat ervan uit dat de hele wereld gevaarlijk voor het land is. En ze voorzien overal aanvallen en vooral de Amerikanen en hun Zuid-Koreaanse vazallen zijn heel gevaarlijk. En natuurlijk zijn kernwapens dan handig als een afschrikkingseffect om die inval van de Amerikanen die ieder moment verwacht wordt te voorkomen. Maar toch is dat naar mijn idee niet de voornaamste reden voor dat kernwapenprogramma. Ik denk dat de voornaamste reden is toch een soort prestige. Noord-Korea is een van de armste landen ter wereld. Het feit dat wij hier het nu over Noord-Korea hebben, dat wij Noord-Korea überhaupt kennen, terwijl een land met een vergelijkbaar bruto nationaal product als Burkina Faso, weet iemand hier toevallig de naam van de president van Burkina Faso? Niemand, vermoed ik. Dat heeft toch ook met die kernwapens te maken. Noord-Korea wil meetellen in de wereld. Ze willen serieus genomen worden. We zijn ook een soort van grootmacht. En daarbij speelt bij Noord-Korea overigens ook nog het prestige in de zin van, ik noem het maar afpersing. Het is een van de armste landen ter wereld. Het is helemaal afgeschermd van de wereld, helemaal geïsoleerd. Men gebruikt het nucleaire programma ook als een afpersingsmiddel door voortdurend te willen onderhandelen in ruil voor toezeggingen. In ruil voor met name ook toezeggingen op het gebied van energiehulp, voedselhulp, de bouw van energiecentrales. En als je een beetje het Noord-Koreaanse nucleair programma volgt, zie je dat ze voortdurend onderhandelen. Slepen ze weer wat binnen en ze verbreken het verdrag weer en ze gaan weer opnieuw onderhandelen. En Noord-Korea is een van de weinige landen zelfs, die zelfs concessies vraagt om te gaan onderhandelen. Die zeggen, we willen best bij jullie aan de onderhandelingstafel gaan zitten over ons nucleair programma, maar dan willen we daar wel voor terug. En dat is echt blackmail in het Engels, hè? Chantage. En dat heeft heel veel met prestige te maken, denk ik. Hoewel, nogmaals, die veiligheid speelt natuurlijk ook een rol. Ik ga even snel doorheen, hoor, want je kan hier 3 dagen over praten, over Noord-Korea alleen al. Maar Iran is denk ik hetzelfde geval. Natuurlijk heeft Iran ook een veiligheidsprobleem. Het land is ook heel erg geïsoleerd, heeft vrijwel alleen maar vijanden in de regio. Ze hadden een paar vrienden, Libanon, Syrië, maar ik weet niet hoeveel ze hebben aan Syrië nog als bondgenoot momenteel. Dus het land heeft natuurlijk een veiligheidsprobleem. Ook daar ziet men met ledenoog aan dat de hele regio vol zit met Amerikaanse militaire basis. Maar ik denk dat ook bij het Iraanse nucleair programma prestige opnieuw een hele grote rol speelt. Iran wil ook als vol worden aangezien. Iran wil voor vol worden aangezien in de regio ook. Iran beschouwt zichzelf als de regionale leider. Daarmee concurreren ze met landen als Egypte, dat momenteel ook wel een beetje buiten de boot is gevallen, met Turkije, met Saoedi-Arabië. Iran wil de regionale leider zijn. En wat helpt erbij om zo'n leiderstatus te machtigen? Toch weer kernwapens. Je hebt de grootmachtstatus met die wapens. Overigens kunnen we nog een hele discussie voeren of Iran überhaupt kernwapens wil. Om even heel snel te zeggen, ik denk van niet. Ik denk dat ze graag vanuit statusoverwegingen een beetje de Israëlische positie willen hebben. Van ja, misschien hebben we wel wapens, misschien hebben we ze niet. Ze zeggen nu heel erg van niet natuurlijk. En dat toch weten we dat ze ermee bezig zijn, dat ze de capaciteit hebben. De Japan-optie wordt het wel genoemd. Ze kunnen, als het allemaal lukt, kunnen ze binnenkort op hele korte termijn kernwapens maken. Maar ik denk dus nogmaals, dat heeft voor een heel groot deel met prestige te maken. Men wil laten zien in de regio ook van kijk wat wij kunnen, wat wij durven. Wij durven de Amerikanen dwars te zitten. En dat heeft allemaal prestigeoverwegingen. Ook als je bijvoorbeeld naar opiniepeilingen kijkt in de Arabische wereld. Als je aan de bevolking van landen als de Emiraten, als Saudi-Arabië, als Irak, als Turkije. Als je vraagt van wat vinden jullie van Iran? Wat vinden jullie van het nucleair programma van Iran? Wat vinden jullie überhaupt van kernwapens? Dan zie je dat onder de bevolking heel veel steun voor Iran is. Omdat ze werkelijk die grootmachten, die met name de Amerikanen, durven dwars te zitten. En dan wordt ook gezegd, ja, Iran heeft ook een recht op een kernwapen, zegt de bevolking, hè, van de regio. Iran heeft recht op een kernwapen, Israël mag toch ook, de Amerikanen mogen toch ook, waarom zou Iran het niet mogen? En sterker nog, als je aan de Turken of aan de Irakezen of de Saoedi's of de Emiraten-bewoners vraagt, vinden jullie dat wij ook een kernwapen moeten gaan bouwen? Zeggen ja, wij mogen dat ook hebben, dat is hartstikke goed. Maar dat heeft met prestige te maken, in de regio ook, denk ik. En zonder daar al te veel op te willen uitweiden, ik denk dat prestige kun je ook zien als een internationale norm. Blijkbaar geven wij op de wereld, geven wij landen met kernwapens, geven wij een bepaalde status. En het Engels, het is in the eye of the beholder. We kunnen ook zeggen, ja, kernwapens maakt ons helemaal niet uit. Maar ja, blijkbaar heb je status als je kernwapens hebt. En ik denk dat juist dat idee, dat kernwapens prestige geven en dat daar een internationale norm onuitgesproken aan vasthangt, daar kun je wat mee als je over ontwapening praat. En dan wil ik even wat actuele ontwikkelingen rond die prestigefactor noemen. Ten eerste, kernwapens hebben prestige ook omdat ze zo zelden voorkomen. Het is een heel bijzonder wapen. Het is ook een verschrikkelijk wapen, een machtig wapen, maar vanuit prestige oogpunt, het is ook een bijzonder wapen. Als jij kernwapens hebt, dan onderscheid je je van de rest van de wereld. Maar daar speelt natuurlijk wel mee, hoe meer landen kernwapens hebben, hoe minder bijzonder het wordt. Dus zou je kunnen zeggen, hoe meer landen kernwapens hebben, hoe minder het prestige wordt. Want ja, dat wordt een beetje normaal om kernwapens te hebben. Daarnaast speelt denk ik mee dat voor een aantal grootmachten met name het militaire nut van kernwapens steeds minder wordt. Zeker als je over de Amerikanen spreekt, hè, die nog volop investeren in hun kernwapens. We hebben het net over gehoord. Maar die zijn ook conventioneel gezien, hè, met gewone wapens, zijn ze zo sterk dat het militaire nut van kernwapens steeds minder wordt. Obama is ook bezig met een initiatief dat heet de Global Prompt Strike. Dat is een soort conventionele bom die net zo'n kracht moet hebben als kernwapens, maar zonder de allesvernietigende werking. Waarmee hij eigenlijk min of meer het doel heeft om kernwapens militair overbodig te maken. Je kunt met een veel schoner wapen, om dat zo te noemen, een wapen waarmee je niet een hele stad hoeft, inclusief alle burgers hoeft plat te leggen, kun je net zoveel militaire kracht aan de man brengen. Dus wat dat betreft kun je ook zeggen dat als die tendens zich voortzet, dat ook daar het prestige van kernwapens minder gaat worden. Omdat je met conventionele wapens, iets schonere oorlogvoering, echt schone oorlogvoering bestaan natuurlijk niet, maar vergeleken met kernwapens is al veel wapens zijn al schoner. Dat maakt het prestige van kernwapens opnieuw minder. En dan als derde nog, dus eerst meer status, minder prestige. Als tweede, het militair nut wordt voor een aantal landen minder, waardoor ook het prestige zal gaan afnemen. En als derde, het soort landen dat de afgelopen tijd met kernwapens bezig is, is ook wel een bepaald type landen. Aan het begin van de hele proliferatiecyclus waren het landen die van zichzelf al een behoorlijke status hadden. In de zin van politieke status, economische status, technologische status. En noem de permanente vijf maar weer. Israël zou er ook nog bij kunnen noemen, die misschien geen politieke grootmacht zijn, maar wel technologisch erg vooruitstrevend. India, Pakistan, 1998, wordt het alweer wat problematischer. Vooral Pakistan is natuurlijk deels een ontwikkelingsland, als ik het zo mag zeggen. Maar helemaal nu Noord-Korea kernwapens heeft. In 2006 hebben ze een eerste test gedaan, die weliswaar niet helemaal geslaagd was. Maar ja, als je een min of meer geslaagde test doet, word je als kernwapenmacht gerekend. Sinds Noord-Korea een van de armste landen ter wereld kernwapens heeft, is denk ik de prestigefactor van kernwapens wel behoorlijk gaan eroderen. Als zelfs zo'n land kernwapens kan maken, dan wat is dan het prestige van kernwapens nog? Het zijn juist een beetje de geïsoleerde, autoritaire paria-staten van de wereld die momenteel met kernwapens bezig zijn. We hebben Syrië gehad, die dat even stil komen te liggen nu. Iran is mee bezig, Noord-Korea. Dat zijn allemaal juist de paria-staten van de wereld. Als die met kernwapens bezig zijn, dan betekent dat iets voor de prestigefactor van het wapen. Dat wapen dat is niet meer gelinkt aan grootmachten. Dat wapen wordt steeds meer gelinkt aan de paria-staten van de wereld. De vage dictaturen, de geïsoleerde landen zonder enige vrienden op de wereld. En dat heeft denk ik allemaal, dat kan een positief effect hebben op het ontwapeningsdebat. En dan wil ik even een link leggen met een andere categorie massavernietigingswapens, de chemische wapens. Bij chemische wapens hebben we namelijk een beetje hetzelfde gezien. Vanaf ongeveer de Eerste Wereldoorlog, ik schrijf ze even grof, waren chemische wapens ook fantastische wapens. Die groot militair nut hadden, die prestige uitstraalden. Als je wilde meetellen in de wereld, militair gezien, moest je chemische wapens hebben. Dat heeft tot in de jaren 70 wel geduurd. Hè? Ook Nederland heeft uitgebreid met zich bezig gehouden met chemische wapens. Die hebben in Nederlands-Indië geprobeerd te ontwikkelen. We hebben in Algerije hebben we testen gedaan met chemische wapens. En op een bepaald moment is dat hele prestigeverhaal van chemische wapens is gaan wegebben. Het militaire nut werd minder, maar zei dat is toch wel een erg vies wapen dat heel veel burgers gaat doden. Je kunt het niet heel precies inzetten. Conventioneel komt men hetzelfde een beetje. En er kwam toch ook een debat over het prestige van chemische wapens. Het zijn toch ook inderdaad opnieuw weer de wat rare landen die heel actief met die wapens bezig zijn. En de chemische wapens zijn toch nog steeds in de handen van een heleboel landen in het Midden-Oosten. Syrië, Egypte, Noord-Korea opnieuw weer. Allemaal dat soort landen die veel met chemische wapens bezig waren. En daarmee is op een moeilijk te controleren manier, maar indirect is het prestige van chemische wapens afgenomen. En in 1997 heeft dat ertoe geleid dat er een chemische wapenconventie is opgericht, die veel verder ging nog dan het non-proliferatieverdrag, namelijk chemische wapens worden de wereld uitgewerkt. Ook de bezitterstaten hebben in de chemische wapenconventie afgesproken dat zij hun voorraden gaan vernietigen. De deadline is al een aantal keer verschoven, want met name Rusland en de Verenigde Staten hebben zoveel chemische wapens dat het niet lukt om binnen de termijn alles te vernietigen. Het had afgelopen april vernietigd moeten zijn, maar de deadline is weer opgerekt. Maar het feit dat er een wereldomvattend verdrag is dat werkelijk zegt de chemische wapens gaan de wereld uit en dat de bezitterstaten daar ook aan werken, dat heeft denk ik heel erg te maken gehad met dat prestige van chemische wapens dat vroeger vrij hoog was en ergens is gaan afbrokkelen. En dat is iets wat misschien ook met nucleaire wapens zou kunnen gebeuren. Die ontwikkeling zou je met een beetje goede wil kun je die terugzoeken. En ik noem dat een beetje de ontmythisering van kernwapens. Dat is met chemische wapens gebeurd. Terwijl 40 jaar geleden alle landen ter wereld graag chemische wapens wilden hebben. Tegenwoordig niemand meer. Hoewel er nog steeds een aantal landen zijn die de chemische wapenconventie niet hebben ondertekend. Dus toevallig ook weer Syrië, Iran, Noord-Korea, dat soort types. Maar het prestige is weggeëbd. Tegenwoordig, als je chemisch wapen hebt, dan ben je eigenlijk automatisch al een schurkenstaat. Wel ontwikkelde landen willen dat ze de wapens niet meer. Die willen er niet meer geassocieerd worden. En zeker sinds 1945 zijn chemische wapens, die werden vaak benoemd als kernwapens voor armoedzaaiers. Als je als land geen kernwapen kon bouwen, dan ging je maar gifgas bouwen. En dat was ook een fantastisch prestigieus middel, maar nooit zo groot als kernwapens. Dus misschien dat die lijn doortrekken, kun je ook zeggen, ja, het was makkelijk om chemische wapens te elimineren, want die hadden het al iets minder prestige dan kernwapens. Maar het is gewoon een gedachte-experiment dat die lijn die met chemische wapens een beetje indirect gevolgd is, dat ze ineens minder prestige hadden en dergelijke, minder militair nut, minder draagvlak, dat iets is wat misschien met kernwapens ook zou kunnen gebeuren. En daarbij wil ik inderdaad noemen, dat werd net ook even genoemd, er is al een taboe op het gebruik van kernwapens. Geen land, denk ik, die het in zijn hoofd haalt, tussen geen land dat kernwapens heeft, die het in zijn hoofd haalt om kernwapens te gaan inzetten. Ik denk dat in geen enkel conflict, hoe groot ook, er moet echt een kernwapenoorlog gaan komen, dat ineens China de VS gaat aanvallen met kernwapens. Maar dat is science fiction, denk ik. Maar geen land met kernwapens haalt in zijn hoofd om kernwapens te gaan gebruiken. Dat taboe is er al. Nu moet er nog eigenlijk een taboe groeien op het bezit van kernwapens. Dat is met chemische wapens ook gebeurd. Hè? Met chemische wapens had je ook een taboe op gebruik. Dat was er al langer. Op een aantal schurken staat erna. Hè? Irak heeft ze gebruikt. Libië heeft ze gebruikt. Maar de grote welontwikkelde landen hadden dat taboe op gebruik ook al. Op een gegeven moment is er ook een taboe bezit bijgekomen. En dat zou iets kunnen zijn dat in de nabije toekomst ook met kernwapens kan gaan groeien. Het punt is alleen, de bal ligt dan wel bij de bezitterstaten. Die moeten beginnen met hun eigen prestige naar beneden laten gaan door te zeggen, ja, zijn die kernwapens wel zo waardevol? Moeten we er wel zoveel hebben? En dan kun je die ontwikkeling krijgen. En dat is natuurlijk een beetje het punt, dat is er nog niet. Hè. We hebben net het betoog van Karel gehoord, dat er nog een heleboel bezitterstaten, de VS voorop, heel veel investeren in die kernwapens. Blijkbaar tellen die wapens nog steeds mee. Maar die combinatie van die tendensen die ik net noemde, minder militair nut, meer staten die kernwapens hebben, ook nog veel minder prestigieuze staten die ze hebben, dat kan allemaal bijdragen aan die ontwikkeling dat er op termijn ook een taboe op het bezit van kernwapens gaat komen. En bij deze discussie wil ik ook nog eventjes de hand in eigen boezem steken. Ik ken namelijk collega-wetenschappers die ook proliferatie onderzoeken. En die zeggen, ja weet je, dat prestige van kernwapens, dat komt ook deels door al die debatten die er al over gevoerd worden. Deels door de non-proliferatiebeweging zelf, die zoveel gedoe om die wapens altijd maakt. Dat geeft eigenlijk aan landen die bepaalde wens hebben om voor vol aangezien te worden, dat er werkelijk iets met die wapens is. Die wapens geven aandacht. Je komt in een belangstelling te staan. Die wapens zijn blijkbaar belangrijk, anders was er niet zoveel gedoe om. Dus ik ben het er niet mee eens, maar ik geef het gewoon mee. Er zijn mensen die zeggen, misschien moeten we gewoon überhaupt minder aandacht aan die dingen geven. Natuurlijk op politiek niveau echt proberen de verspreiding tegen te gaan en dat soort dingen. Maar de enorme aandacht die Noord-Korea krijgt, omdat ze nou eenmaal aan het experimenteren zijn met kernwapens, is dat niet juist een teken dat die wapens te veel prestige krijgen? En dat geeft alleen maar motivatie aan als het land om ermee door te gaan. Het is gewoon een gedachtekronkel. Ik ben het er niet mee eens, maar je zou er over na kunnen denken. En waar ik mee wil afsluiten eigenlijk voor de discussie, ik wil namelijk jullie discussie aangaan. Het mag duidelijk zijn, hoe meer landen kernwapens hebben, hoe slechter. Dus nu Noord-Korea mee bezig is, ik denk dat Noord-Korea nog niet in staat is om echt een kernwapen te gebruiken, maar ze zijn druk bezig. Hoe meer Iran ermee bezig is, misschien als Syrië straks als het bewind weer stevig in het zadel zit en weer mee doorgaat. We weten niet wie er nog meer mee bezig zijn, maar hoe meer landen, hoe onveiliger. Dat mag duidelijk zijn. De inzet zal makkelijker worden als er meer wapens zijn. De ongelukken zullen makkelijker gebeuren. Criminele terroristen die mee aan de haal gaan. Wat dat betreft, hoe minder kernwapens, hoe beter. Hoe sneller, hoe beter. En ja, wat ik eigenlijk dus een beetje aan jullie wil meegeven, die prestigefactor. Hè? Dat is misschien iets waar we mee kunnen. Waar we mee kunnen als ontwapeningsbeweging. En wie weet kunnen we inderdaad de chemische wapens achterna gaan. Dat is een beetje de gedachtekronkel die ik jullie wil meegeven tijdens mijn betoog. En dan wil ik graag inderdaad even de vloer openen voor wat discussie of opmerkingen of kritiek. Dank u wel.